Kijk, nog meer herrie. Gerrit, jij zwaai wel naar me als je me niet meer hoort. Hè? Of te snel praat, of te zachtjes. Gerrit en ik komen vaker bij elkaar. En als ik niet duidelijk praat, geeft hij me een seintje. Dan kan de rest me ook nog verstaan. Voordat we beginnen met eten, moeten we eerst onze handen wassen. Die moeten schoon zijn, daarna kunnen wij ons vullen. Als je Gods woord wil verstaan, moet je na reiniging je vullen met de Heilige Geest. Dan kun je vandaag ontvangen wat God, de Vader, persoonlijk tot jou wil spreken. Zullen we meer zoeken in gebed? Vader in de hemel, we komen tot u om u te zoeken. We willen graag contact met u. We willen u begrijpen en verstaan. Open onze oren. Wilt u ook alle andere belemmeringen in ons denken, in ons begrijpen, voor uw boodschap wegnemen? Wilt u ons reinigen en heiligen met het bloed van Jezus? En vullen met de Geest, zodat we uw boodschap, die u voor ons persoonlijk heeft en voor de gemeente, kunnen verstaan? Ben jij ook vol verwachting van zijn komst, zodat we hem van aangezicht tot aangezicht kunnen zien? Ik heb het gehoord in jullie gebeden. Ik heb nog een apparaat, dat kan ik ook bedienen, daar heb ik ook iets voor gekregen. Ja. Waar zijn we hiervoor? Wat komen we hier eigenlijk doen? Ik wil dat eigenlijk uitleggen aan de hand van een lied. Oh nee, ik moest daar richten, hebben ze mij verteld. Druk ik dan op het... Nee, hier moet ik drukken. Ja. Dit is beginners... Oh nee, hier zat een knopje. Vooruit, achter... Ja, kijk. Wat doe ik 's ochtends vaak? Dan, ik kan niet zo goed zingen. Dat even voorop. Dus ik sla mijn liedboek op en dan lees ik een lied. En dan zeg ik, wat staat daar eigenlijk? En dat heb ik gedaan met het lied 315. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u wast mij witter dan sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam, voor mij geslacht. Wat doen wij hier? Wij geloven in Jezus, daar komen we hier voor. Daar vertellen we over. Zijn bloed, hij is voor ons gestorven, dat reinigt ons. En heeft ons vrijgemaakt en geeft ons leven. En dan maak ik soms zo'n tekeningetje erbij. Hé, Jezus nam onze plaats in. En het andere wat hij aan het doen is, hij wast ons witter dan sneeuw. En daar gaat hij nog steeds mee door. En dat is belangrijk als je in zijn koninkrijk wil komen wonen. Hij is voor ons geslacht. Als je nou meer wil weten van Jezus, die in je hart wil wonen, lees dan thuis eens in Johannes 14 en 15. Daar staat heel mooi beschreven hoe dichtbij Jezus en God tot je wil komen. Dus ik geef af en toe huiswerk tussendoor, dan kan je de hele week vooruit. Dus dat, ik wil ook een oproep doen, als hier mensen zijn die je voor het eerst komen en hun hart aan Jezus willen geven, steek je hand op, dan zullen we voor je bidden en naast de dienst zal Peter met je spreken. Ik zie geen handen. Dat had ik van tevoren een beetje bedacht, want ik ken mijn gemeente. Ik denk dat het goed is dat we er dan een gebedspunt van maken. Dat we weer handen gaan zien die hun hart aan Jezus willen geven. Willen jullie dit deze week meenemen in je gebeden? Dat er hier weer mensen zitten die hun hart aan Jezus willen geven. Vol verlangen naar hem toe willen gaan. En laten we dat gebedspunt gewoon op de lijst blijven schrijven, totdat die handen weer omhoog gaan. Goed. Ik wil iets over mezelf vertellen. Dit is de eerste keer dat ik een spreekbeurt heb in deze gemeente. Ik ben Gerrit en Joke zei, je bent toch Gerrit-Jan? Ja, dat ben ik ook. Maar Gerrit is korter, dat praat makkelijker. En Gerrit en Gerrit is een leuk duo, dus ja, zo is het gegroeid. Nee hoor, dat is korter. In je werk word je er moe van. Ik ben Gerrit, naast man van Nelleke, vader van 7 kinderen, ben ik schrijver niet van romans, maar van lesstof en bedrijfstechnische handboeken. Bij schrijver heb je het voordeel dat je woorden kunt nalezen, aan kan passen, van volgorde kan verwisselen. Ja, en door de komst van de computer, met die slimme software erin, waarvan die golfjes stonden onder de woorden die niet goed waren, heb ik schrijver kunnen worden. Ik ben schrijver en ik weet soms niet zo goed hoe ik woorden moet spreken. Maar mijn spreken gaat niet altijd zo lekker. Ik kom soms wat te scherp over. Ik ben wel eens redelijk direct. En dat wil niet zeggen dat ik niet vol liefde ben, of niet liefdevol wil zijn. Maar vaak zit dat als het ware nog in de pen. Dat komt er niet als eerste bij mij uit te rollen. Dat komt in de correctieronde aan bod, zeg ik meestal. Eerst moet de kern er staan, waar het om gaat, knal. En later komt het wel die tekst soepel te maken. Ik ben daar niet trots op. Ik sta er niet te vertellen omdat ik zo goed ben. Dat ik het op die manier doe. Ik wilde graag anders. Maar dat lukt nog niet. Dus heb een beetje geduld met mij. Ik ben lerende, ik spreek me er rustig op aan. Vind ik niet erg. Schrijven, dat geeft... Ik heb heel wat boekwerken geschreven. En daar zit altijd een begin en een eind aan. En tussen dat begin en dat eind, daar zit de structuur. Misschien had ik nog meer van die blaadjes. Oh, hé. Hey. Kijk. Het werkt. Er zit een structuur in een verhaal. En je kan daar heel veel mee doen. In een ouderwets boek, begin en eind, maar tegenwoordig met webpagina's, plaatjes, foto's, animaties. Dus je kunt er van alles mee doen. Schrijven is heel breed in die zin. Veel boeken, maar wat belangrijker is, als je een hoofdstuk aan het schrijven bent en nog een hoofdstuk moet schrijven. Alles wat je schrijft moet een doel hebben. Je hoofdstuk, je paragraaf, het totaal, de samenhang van het boek. Het moet te begrijpen zijn. Maar het moet ook tot iets brengen. Want anders kun je net zo goed... Dat hebben we ook heel veel, dat pulp, dat is rotzooi, dat heeft geen doel. God de Vader, die schrijft in zijn woord heel veel dingen. En als je leest, en je leest door de tekst heen en je kijkt naar wat het doel daarachter is, dan kan je heel veel mooie dingen ontdekken. En als je God je ogen geopend heeft, en als je je oefent in het lezen, dan ontvang je boodschappen die vaak neerkomen op het verlangen van de Vader. Verander naar het beeld van mijn zoon. Ga doen wat hij deed. Kom in mijn koninkrijk, je bent welkom. Ik beloof je een nieuw land van melk en honing. Ga op pad. Hou je aan mijn wetten, opdat het je goed gaat. Ik zal je rijken, zegenen. Dat staat allemaal in het boek. De weg kent soms ook moeilijkheden. Het vraagt om leren volhouden, vasthouden. Leren om door te gaan, standvastig te blijven. Kopie niet te laten hangen. Het geeft ook aanmoedigingen. Hoe vaak nodigt Jezus, God de Vader, je niet uit? Want ik kom je helpen, ik kom je tegemoet. Hij zegt zelfs, jij hoeft niet te strijden, ik strijd voor jou. Je moet eens kijken wat je allemaal terug mag geven. Mooi. Ik heb vanochtend mijn stukje nog een keer doorgelezen. Daarnaast staan ook vermaningen. Zoals een vader naar zijn zoon die zegt van, hey, zoon, dat gaat niet goed. Je moet die kant op, niet die kant. Die vermaningen lijken soms hard. Dat hangt er vanaf hoe hard je hoofd is. Maar die staan er ook in. God de Vader en zijn Zoon verlangen naar ons. En hij verlangt ernaar dat we in zijn koninkrijk komen wonen. En niet zomaar als zijn kinderen. Een aantal van jullie waren hier, die hebben die kroon al opgehad. Die foto heb ik gekopieerd en die heb ik weer teruggezet. Even kijken, wat had ik hier nog? Oh, dat komt nog, denk ik. Nee, is al. had nog een wat huiswerk weer opgeschreven, geloof ik. Ben ik even vergeten. Lees je boek, als je Bijbelboeken leest, lees dat in zijn verband. Wij zijn heel erg gewend om een stukje te plukken. Daar staat de tekst, mooi, hoi. Ja, dat is ook waar. Maar Gods woord is rijker. Lees het in zijn verband. Zie het in de samenhang van het verhaal. Zie het in de samenhang van het boek. Dan en ga je daarin oefenen. En begin gewoon met een klein Bijbelboek. Probeer dat te lezen, probeer de achtergronden te vinden. Maak dat je rijk wordt in Gods woord. En dat heeft iets met de waarheid te maken. Waar Peter het vorige week over had. Want in Gods woord is waarheid. En dan komen wij er met z'n allen ook dichterbij. Ik zat al ergens daar. Goed zo. Ik ben mijn preek gaan schrijven. Ik ben er een boek van aan het maken. Het is een aantal pagina's dik geworden. Maar ik heb ook voordat ik ging schrijven nagedacht, voor wie mag ik gaan schrijven? Voor wie mag ik de preek houden? Heb ik aan God gevraagd en hij bracht me een aantal dingen op mijn pad. Ik mag deze preek opdragen aan mijn moeder. Het is 93 jaar. En ik mag hem ook ter nagedachtenis schrijven aan mijn schoonmoeder. Dat was heel bijzonder. Want in dat verhaal kwam ik iets van mijn schoonmoeder tegen. Er lag een kladboekje. Meegekomen uit de erfenis, want wij gooien nooit wat weg. Wij bewaren alle kladblokjes. En daar stond, mijn schoonmoeder was ook schrijver, een verhaal in. 20 april. Ik heb later nagekeken, 2010 was dat. Op zoek naar mezelf, schrijft ze. Het ene moment voel ik me rustig, ontspannen, rijk, maar dan weer onrustig, gespannen en vol vragen. Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik? Waarom? Noem de rijkdom. Kinderen. Geweldig. Ze zijn er altijd, maar toch? Zij moeten de ruimte hebben. Hun eigen leven leiden. Ja, ik heb daar alle begrip voor. En toch? Waarom dit gevoel van onrust? Medische onderzoeken, toekomst. God is mijn toekomst. Maar nu? Ik begrijp mezelf niet. Ik leg vol vertrouwen mijn leven in Gods hand. Zolang ik hier nog ben. God geeft me kracht om door te gaan. Op zoek naar mezelf. Wil ik alleen zijn? Wil ik alleen mijn gesprek kwijt? Moet een ander er voor mij zijn? Of kan ik er ook nog voor een ander zijn? Ik wil graag weer stapje voor stapje vooruit. Maar moet accepteren, het gaat achteruit. Dat wil ik niet. Ik wil weer tussen de mensen en toch heb ik behoefte aan rust en ruimte. Mijn tijd moet niet ingedeeld worden. Dat zoek ik zelf wel uit. Dat wil ik. Maar het lukt niet. Eind goed, al goed. God is mijn tom-tom. Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij geeft signalen als ik verkeerd zit. Ik ben op zoek naar mezelf. Wat ben ik nog? Wat kan ik nog? Voor wie beteken ik nog wat? De draad weer oppakken. Waar ligt die draad? Ik werd er stil van toen ik dit las. Maar ik dacht wel, ja, dit heeft wel met ouder worden te maken. Dit heeft ook te maken met, ja, het even niet weten. En dat hoort er ook bij. Mijn moeder, 93 jaar, is nog scherp van geest. Lichamelijk mankeert, komt het huis niet meer uit, maar zorgt grotendeels nog wel voor uzelf. Ik kan nog heerlijke gesprekken met haar hebben, nog heerlijk discussiëren. Maar op mijn vraag of ze denkt dat ze in de hemel zou komen, zegt ze, denk het wel. Ik heb altijd het goede gezocht en gedaan. En verder vertelde ze me altijd geloofd heeft in de terugkeer van Jezus mee te maken. Maar er nu niet meer zo zeker van is. Want ze is al zo oud geworden. Verder werd ik geïnspireerd door een zus in de gemeente. Ze maakt zich bezorgd, niet over haarzelf, maar ze vroeg zich af hoe het met haar kinderen zou gaan. Of het wel goed zou aflopen. Of hun verlangen naar Jezus wel sterk genoeg zou zijn. Om het pad te volgen. Zorgen om de kinderen, kleinkinderen. En het opdragen. Voorbeden doen. Dat deed ze. Ouder worden en oud zijn heeft het voordeel dat je tijd hebt om na te denken. Over wat moet ik nog doen met mijn leven? Wat doe ik nog? Ben ik nog betekenisvol? Voor wie? Het geeft tijd om te bidden voor. Tijd om uit te zien naar. Naar wat? Tijd om dingen los te laten. Tijd om uit te zien naar de wederkomst. Ik wil jullie meenemen in een verhaal waarin Jezus een aanzet geeft op de antwoorden op dit soort vragen. Tevens wil ik nogmaals een oproep doen om de Bijbel opnieuw te gaan bestuderen. En opnieuw na te gaan denken over dingen die je altijd geroepen hebt. Gods woord opnieuw te zoeken, Gods waarheid daar in de Bijbel weer te vinden. En hem meer in zijn verband te gaan lezen. Ik kreeg dat echt op mijn hart. Toen moest ik een thema verzinnen voor de dienst. En dat heeft even geduurd voor ik daar was. Hartverlangens, twijfels, zorgen. Uitzien naar Gods koninkrijk. En ik wil jullie meenemen in Marcus 11 en Marcus hoofdstuk 12. Marcus 11, weet ik niet wat, wat is de volgende? Ja, dat komt zo. Marcus 11 is de intocht in Jeruzalem. Ik wil niet die hele twee hoofdstukken lezen, want dan loop ik helemaal uit de tijd. Dus ik wil er stukken uit pakken en hier en daar wat dieper gaan. Het eerste punt, ik denk dat dit achterin niet eens te lezen is. Hosanna, dat is vers 9, denk ik. Ja. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Als we uitzien naar de komst van Jezus. Dit gebeurde al toen hij op aarde liep. De mensen die rond hem liepen, hadden ook die verwachting. Jezus zat op die ezel en daar werd dit bij geroepen. Dit gaat over de Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En als u mij gekend had, zou u ook de Vader gekend hebben. Jezus zegt dat ook in Johannes 14, vers 6 en 7. Daar herhaalt hij dat nog een keer. Dan gebeuren er een aantal dingen in die hoofdstukken. En dat rijtje wil ik een beetje volgen. Jezus gaat eerst naar de tempel. Kijkt wat er allemaal gaande is. Komt terug. Loopt langs een vijgenboom. En doet een hele rare uitspraak. Dat er niemand geen vrucht aan zit. Hij zegt daar eigenlijk, daar heb ik niks aan die boom. Dood maar. Een dag later ruimt Jezus het voorplein op van de tempel. Geeft hij onderricht. Hij leert en ruimt eerst de zooi op daar. Geeft dan les. Dat vinden de schriftgeleerden niet leuk. Vanaf dat moment zoeken ze een gelegenheid om hem te doden. Dan komt Jezus terug uit de tempel. Is die vijgenboom dood. Op dat moment staan de discipelen verbaasd. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dat? Die boom stond nog vol in blad. Dan geeft Jezus onderwijs, kom ik zo even op terug. In mijn volgende sheet. Heb geloof in God, zegt hij daarbij. Dan komt de vraag terug vanuit de farizeeërs en de kerkelijke leiding. Met welke bevoegdheden doen jullie dit? Jezus die geeft geen antwoord, die stelt een tegenvraag. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Geven zij geen antwoord op. Dus er is een soort zwijgen. Dan geeft Jezus daarna weer onderwijs en die vertelt de gelijkenis van de wijngaard. De Heer maakte een wijngaard, ging op reis, liet anderen ervoor zorgen. De oogst zou regelmatig opgehaald worden, maar iedere keer werden degenen die de oogst opkwamen halen afgezeept. En uiteindelijk wordt de zoon ook vermoord. Jezus profeteert op dat moment zijn eigen dood, nog voordat het gebeurd is. Dan gebeurt er daarna nog wat moois. Moois. In de pogingen die gedaan worden om Jezus te tackelen, op woorden te vangen, daarin geeft hij antwoord op een vraag. Het koninkrijk. En dat gaat werkelijk om het koninkrijk der hemelen. Daar kom ik zo ook op terug. Twee hoofdstukken. Een verhaallijn die heel vaak in stukjes wordt behandeld door ons. Maar als je het samenhangend verband gaat zien, dan zie je dat Jezus zijn positie inneemt. Hij wordt als koning, gaat hij naar de tempel waar zijn vader woont. Hij begint zijn huis te reinigen, dat is zijn huis. En hij verkondigt het woord. Hij komt terug uit die tempel en hij doet nog wat. Hij heeft een vijgenboom doodgepraat. Dat is een symbolische daad. Maar misschien is het ook een afspiegeling van wat hij zag in de tempel. Want later voorspelt hij ook dat die tempel gewoon met de grond gelijk gemaakt gaat worden. Dat doet Jezus in 2-3 dagen zo achter elkaar. Maar er zit een stukje tussen en dat vind ik heel bemoedigend. En dat zit op de volgende sheet. Heb geloof in God. En dat wil ik helemaal lezen. Marcus 11 vers 23 en 26. Heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemel is, uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Heb geloof in God. En wat ik het mooie vind, is het beeld dat enerzijds die vijgenboom sterft, maar gelijk daarna zegt God tegen zijn discipelen, zijn leerlingen, heb geloof in God. Wij zijn in staat, zoals we hier zitten, gelovigen in Christus, om gebeden te bidden, waardoor dingen zich kunnen herstellen, dingen zich kunnen verplaatsen, waardoor we strijd kunnen leveren in de onrechtvaardige wereld waarin we nu leven. Er waren ook een paar voorwaarden aan verbonden. Je moet wat blokkades opruimen, anders werkt je gebed niet, ben je niet geloofwaardig. God zegt niet dat je, of Jezus zegt niet dat je perfect moet zijn, maar hij zegt dat je de intentie moet hebben om je rommel op te ruimen. En daarvanuit, in het verlangen in je hart, je geloof uit te spreken in gebeden. En dat is bemoedigend in de tijd waarin we leven. Want dat betekent dat we, als we op hem afgestemd zijn, bidden voor de zaken waar het werkelijk om gaat, dat we verandering kunnen brengen. Dan kom ik op het laatste punt. Als je dik onder vuur wordt gelegd, en dat werd Jezus, dan kom ik op het eerste gebod. Markus 12, vers 28 tot 34. Het staat bij mij boven het grootste gebod. Heb ik die op de volgende slide gezet? Ik geloof het wel. Nee, niet. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en heel uw ziel, en heel uw verstand en heel uw kracht. Dit is het eerste. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En dan iets verder in de tekst, in het gesprek wat verder gaat. U bent niet ver van het koninkrijk van God als u dit doet. Wauw. Samengevat staan er twee geboden. Liefhebben, twee keer. God, onszelf en de naaste. En niet zomaar, compleet. Hart, ziel, je verstand, al je kracht. Dat is waar we ons naar uit mogen strekken. Het is het grootste gebod, maar het is ook het eerste gebod, dus in het koninkrijk der hemelen. Het is dus ook de weg waar we naartoe gaan. Iets waar we ons naar uit moeten strekken, is dit gebod te doen. Het is niet zo, Heer, vul ons met liefde, vul ons met liefde. Nee, het is de wilsbesluit om lief te hebben. Om het te delen met elkaar, om een stap te zetten. Dan ben je op weg naar Gods koninkrijk. Dan kan je daarvan uit gaan delen als je er vol van bent. Maakt het je ook nieuwsgierig naar hoe dat koninkrijk eruit gaat zien? Als dit het eerste gebod is? Wat moet het daar mooi zijn? Als wij God lief hebben, elkaar. Dat is een andere wereld. Anders dan dat we nu in leven. Het lijkt mij wel leuk om daar te gaan wonen. Ik begrijp nu ook een beetje waarom mijn moeder ernaar verlangde om ja, daar wil je toch zijn? Dat wil je toch meemaken? Heerlijk. Het lastige van het gebod is dat het in deze wereld om ons heen vrij moeilijk lukt. Dat we vaak van ons pad afgehaald worden. Mijn verschrikkelijke staat regelmatig in de weg. Daarnaast kan ik het heel moeilijk in stand houden, want ik moet behoorlijk standvastig verleidingen, drukte. Doe ik dat eerste gebod? Individueel geloof schiet vaak tekort. Dat is natuurlijk alleen bij mij. Daar hebben jullie geen last van. Echter, ik mag geloof ik iedere keer weer opnieuw beginnen. En dan zijn hand pakken en weer op pad gaan. Geleid door zijn geest maak ik nog een kans. Maar soms struikel ik nog. Wie helpt me overeind? Samen met mijn broers en zussen, die elkaar lief hebben, komen we een heel eind verder. Dan kunnen we elkaar overeind helpen als het moeilijk wordt. Of als we een keer mat zijn. En dat is nodig. In tijden van verdrukking, en zeker als de verdrukking groter wordt, zeker zo net voor zijn terugkomst. Wat zegt Jezus erover? Hoe moedigt hij ons aan? Naast geloof, hoop en liefde, genade en steeds weer opnieuw beginnen, vraagt hij ons als gemeente ook nog een en ander. Laten we dat trouwens gaan lezen in het boek Openbaringen. Maar eerst nog wat anders. Wanneer komt Jezus eigenlijk terug? Jezus komt terug na de grote verdrukking. Dat staat in de Bijbel. De grote verdrukking begint volgens Daniël, in Daniël 12 staat dat, van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn. En na die grote verdrukking komt Jezus terug om te regeren samen met... Jij zwaai, weer erbij. Ik denk met ons, als wij er klaar voor zijn. Dat was dat plaatje van daarnet met die onze kronen op. En na 1000 jaar gebeurt er dan nog veel meer. Want dan komt God ook nog bij ons wonen. Met gouden straten. Maar als je het eeuwige leven al hebt, dan zal de tijd dan ook wel lopen. Ik moet daar drukken. Ik denk dat het goed is, Jezus verwijst er ook naar. Jezus zegt zelfs bij zijn leven al van, kijk eens even in Daniël als de tijd komt. Moeten we heel even naar die tekst in Daniël kijken, die 3 versen die daar staan. Thuis kun je heel Daniël 12 een keer lezen, denk ik. Ik heb de kern eruit gepakt. Velen zullen gereinigd, zuiver wit en gelouterd worden. Dat was Jezus, dat was het lied aan het begin, hè? De goddelozen zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn er 1290 dagen. Ik heb dat even gedeeld door een jaar, 3,5 jaar ongeveer. En welzalig is hij die blijft verwachten. In 1335 dagen, dat is 4,5 maand later, wie dat bereikt. Begrijpt u dat ik geschrok vanwege de corona, dat zo in één keer de diensten waar wij ons dagelijkse offers brengen, stilgezet worden? En ik dacht, maar dit ga je nog meemaken. Want dat is de andere kant. Ik dacht ook van, want ik lees wel eens in de Openbaringen, wil je dit wel meemaken maar? Want er staan zoveel moeilijke verhalen in. Even een stapje opzij, even een ander pad. Waar kom je terecht als je sterft? Het hangt er vanaf hoe we de wet lopen, leert Hebreeën ons. De keuze is daar redelijk zwart-wit. Hemel, hel. Er is ook nog iets met een oordeel. Wat geloven we eigenlijk? En wat staat er in de Bijbel? Ik zal jullie het besparen. Dit is natuurlijk een aparte preek. Daar kan je misschien nog wel twee preken over geven. Die zal ik er nu niet tussen voeren. Maar het is wel goed om, als je nu er tussenuit knijpt, kom je ook ergens. Laten we de Bijbelse waarheden daar ook bestuderen. En waar kom ik in terecht als ik de wederkomst meemaak? Het wordt zwaar. Dat is wat ik heb gezien. 3,5 jaar verdrukking. Maar Jezus is erbij. Hij zei dat al toen hij voor de eerste keer op aarde rondliep. Net voordat hij gekruisigd werd. Dat staat in het hoge priesterlijk gebed. Ik ben heel diep onder de indruk geraakt toen ik dat verhaal werkelijk tot me door liet dringen. Jezus zit daar in bijzijn van zijn discipelen en hij voert een gesprek met de Vader. En hij zit net voor zijn sterven, voor zijn kruisiging, voor zijn volging. En met wie is hij bezig? Met ons. Hij is helemaal niet met zichzelf bezig. Hij praat over ons. Jezus vraagt aan God, de Vader, of die ons wil bewaren in die moeilijke tijd. Er gebeurt wat in Openbaringen. Openbaringen is een boek in de Bijbel wat door Jezus, door God geschreven is, waarbij ja, je proeft in het boek, het is voor ons, maar je proeft ook in het boek dat hij het eigenlijk zelf ook heel moeilijk vindt om die eindperiode in te moeten gaan. Want hij weet wat het gaat kosten, hij weet wat er gebeurt. En hij verlangt ernaar dat eigenlijk iedereen in zijn koninkrijk komen. Gods armen staan zo wijd open, of nog wijder. Hij wil ieder mens graag in zijn koninkrijk hebben. Maar God is er ook een, en dat heeft hij een aantal keren laten zien. Hij wil dat zijn hele volk naar het beloofde land loopt, maar hij wil ook een aantal dingen niet. Want anders kan dat eerste gebod van liefde nooit zijn plek krijgen. Dus wat er gebeurt, is dat er een scheiding gemaakt moet worden tussen ja, licht en donker, tussen leven en dood. En dat is het boek Openbaring en dat is die eindstrijd. En Jezus bidt net voor zijn sterven of wij erbij mogen zijn. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven heeft. Zij die bij Jezus horen. Daar bidt hij voor. Ik bid niet op dat moment voor zijn discipelen die om mij heen zitten. Ik bid niet dat u hem uit de wereld wegneemt. Maar dat u hem bewaart voor de boze. Het is niet zo dat we allemaal dit traject dus in de ogen van Jezus hier niet meemaken. Heilig hen, vers 17, door uw waarheid. Peter, uw woord is de waarheid. Het woord van God is de waarheid. Daarom roep ik op om erin te lezen, om erin te studeren, om het te begrijpen straks. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door het woord in mij zullen geloven. Discipelen werden apostelen, apostelen gingen op pad. En zo is ergens het geloof bij ons terechtgekomen. Zo zijn wij in Jezus gaan geloven. Op dat moment bidt Jezus over ons. Jezus bidt voor bescherming voor ons in moeilijke tijden. Dan geeft hij ons daar ook de wapens bij, de middelen bij om stand te houden. Maar hij geeft ons ook elkaar om elkaar aan te moedigen en erin te gaan staan. En te blijven staan. Ik heb geen idee hoe de tijd zit, maar ik wil nu naar Openbaringen gaan. Naar Openbaringen 2. Ik had in het begin verteld dat ik schrijver ben. Dus ik wil in het boek Openbaringen, en dan, ja, daar kijk ik op een, misschien op een andere manier naar dan anderen lezen, want ik kijk als schrijver ook naar dit boek. Ik moet natuurlijk normaal een verhaal in elkaar zetten en daar zitten hoofdstukken in en dan moet ik die hoofdstukken vullen met tekst en moet nog een beetje zinnig zijn ook. En je moet geen dingen 5 keer dubbel vertellen. Dus ik kijk ook naar de structuur. De context van het boek. Johannes schrijft de Openbaring op. In 1 keer. Zonder correctieronde. Hij mag 1 versie op papier zetten. Hij mag er niks aan veranderen. Dat lukt mij niet als schrijver. Maar het is zo door God, door Jezus, aan Johannes gegeven. Hij wordt geïnspireerd door Gods geest. Hij krijgt zelfs een blik in de hemel en hij schrijft het op. Johannes ontmoet in al die gezichten Jezus in meerdere hoedanigheden. Wij kennen Jezus vanuit de Bijbel vaak, uit die man die rondjokt tussen al de mensen rondom Jeruzalem en in Israël. Maar we zien hier Jezus in volle glorie staan. Hoofdstuk 2 en 3 zijn de brieven aan de gemeente, 7 gemeenten. En Jezus is hier te zien als de baas van de gemeente. Het opvallende is wat hier gebeurt. Johannes schrijft niet aan ons, hij schrijft aan de engel van de gemeente. Dat is wel leuk. We hebben als gemeente nog een engel. Daar mogen we ook vragen aan stellen. Heb ik ook gedaan. De engel, wat mag ik spreken? Wat mag ik niet? Hoe moet dat? Ik heb als antwoord gekregen: niks toevoegen, hoop geven, aanzetten tot actie. Antwoord kwam vrij snel, redelijk direct. Kort, bondig. En dan denk ik, oh, wat leuter ik snel. Wat praat ik snel dingen erbij. Wat verzin ik dingen. En wat hebben veel mensen dit ook al gedaan. Hoofdstuk 2 en 3. Heel bijzonder. Soms moest ik producten omschrijven in mijn schrijfwerk. En dan moest ik 7 producten of meer uitleggen wat het betekent. Nou, dan ga je de voor- en nadelen, die zet je naast elkaar. En soms haal je de overeenkomsten, die schrijf je er nog voor, al deze producten hebben. Het boek Openbaringen doet dat anders. Het legt linken die ik nog niet eerder gezien had. Als je iedere gemeente, daar staat ergens eenzelfde zinnetje in. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Als dat onder iedere gemeente staat waar we naar schrijven, Dat betekent dus, als we door deze twee hoofdstukken heen lezen, dat we, als we in de ene gemeente zouden wonen, dat we ook moeten kijken naar wat de andere gemeentes, wat Jezus tegen de andere gemeente zegt. En dat doet hij opdat we ervan leren of omdat we er wat mee moeten doen. Ik heb een lijst gemaakt waarvan ik heb gezegd, dit is mijn lijstje. Of dat jullie lijstje is, laat ik aan jullie. Het is mijn lijstje. Dat is wat uit die link komt naar de andere gemeente kijkend. Ik heb daarboven geschreven, dat is mijn ruim je rotzooi op to-do lijstje. Maar dat is blijkbaar in de boodschap van Jezus aan de gemeente belangrijk. Keer terug naar uw eerste liefde en doe uw eerste werk. Haat de Nicolaïten. Ik weet niet precies, ik heb die vraag ook gesteld aan mijn broer. Ik weet niet eens wat het zijn. Herken Joden, ik heb daar gelovigen van gemaakt in dat verhaal, die satanistisch zijn, wees niet bang. Ik heb dit even kort verwoord, hè. De Bijbelteksten staan, moet je compleet lezen. Ik heb er misschien wat populair opgeschreven. Blijf trouw tot in de dood. Hallo, er staat nogal wat. Dat vraagt om een bepaalde houding. Stop de volgelingen van Bileam. Wie was Bileam ook alweer? Hoe zit dat in elkaar? Stop de volgelingen van de Nicolaïten. Stop Izebel en breek haar ontucht. Hou vol totdat ik kom. Die heb ik als jaarthema al een keer neergezet voor mezelf. Doe je dode werken, word wakker, versterk wat nog leeft. Er staat niet, pak al die werken weer op. Er staat, pak vast wat nog wel leeft. Ga daar verder. Keer terug naar hoe je vroeger leefde. Dus bij je eerste begin. Komt uit de vijfde gemeente. De zesde gemeente, ontmasker de mensen die bij Satan horen. Breng ze aan de voeten van Jezus. Hallo, kan ik dat? Nou, vraag nogal wat. Ben je lauw? Koop dan goud bij God. Koop witte kleren. Koop ogenzalf. Wees niet meer onverschillig. Ergens anders heb ik gelezen dat het kopen voor niks is. Dit lijstje is mijn eerste indruk, zoals ik het hoor. Ik moet het allemaal nog verder onderzoeken. Dit is iets wat, waar ik mee aan de slag moet. Of ik het nou leuk vind of niet. Want ik ben graag bij die bruid die straks met gevulde olie klaarstaat als Jezus terugkomt. Uit deze punten en de teksten die daarvoor staan van de gemeente zitten ook nog wel een aantal bemoedigingen. Keer terug tot mijn eerste liefde of doe eerste werken. En hou vast en laat niet los. Daar kan ik wel mee. Dat kan ik wel wat praktischer maken. Dat kunnen we met elkaar doen. En op het moment dat je zelf in actie komt, komt dat met elkaar, denk ik, ook op gang. Wauw. We krijgen aan de ene kant huiswerk op. Aan de andere kant moedigt God ons aan om weer in je liefde te gaan staan bij hem. En er is nog een bemoediging. En die staat in de gemeente van Philadelphia. Dat wil ik lezen uit Openbaringen 3, vers 7 tot en met 13. en schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. U hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Weinig kracht en stand gehouden, dat staat er. Zie, ik geef u enige uit de synagogen van de Satan en van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Dat hoeven wij niet te doen, Jezus doet dat. Alleen ze komen wel bij ons aan de voeten. Wonderbaarlijk. Bemoedigend overigens. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het vuur van de verzoekingen die over heel de wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. O, dat is het doel. Om hen die op aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik zijn, zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, wij hadden oren gekregen. Oké. Ik ben aan het einde van, ja, ik denk drie studies die ik had, die ik samengevoegd heb in een uurtje, gekomen. Ik wil eigenlijk een oproep doen aan jong en oud, koningskind. Zet een stap. Bereid je voor op wat komt. Vul je lamp met olie. Laten we elkaar bemoedigen. Laten we werken aan de to-do-lijst van de gemeente. In de brieven aan de engel van onze gemeente worden geen taken, functies en gebouwen genoemd. De brief geldt voor iedere broer en zus, inclusief de kinderen in de gemeente. Neem je plaats in, jong en oud. Niet op de bank blijven zitten. God ziet je hart aan. Kom naar de bidstond. Doe bijbelstudies. Of creëer een nieuw koffiemoment. Als 's avonds de luikjes al dichtgaan, dat je de avond niet haalt en dat overdag beter past. Wees creatief. Versterk de gemeente. Ik noem dat altijd, wees als een Caleb. Die zat op zijn 80ste nog op een paard en ging te strijden. En dan moet je je voorstellen dat, maar waar het om gaat is het geestelijk principe, blijf strijden, blijf staan. En als het allemaal wat minder wordt en je ouder wordt, hou elkaar dan vast tot het einde. Hou vast en laat niet los. Blijf in zijn liefde. Dat is ons eerste gebod. Eer hem. Jezus is Heer, koning der koningen. Amen.